Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 11, vers 1 en vers 3. Dat is een onbekende psalm die niet zo vaak gezongen wordt. Maar goed, normaal dan zingen we voor de dienst een onbekende psalm. Ik dacht, ik laat nu als eerste psalm in de dienst een onbekende psalm zingen. Psalm 11, vers 1 en vers 3. Op God alleen betrouw ik in mijn noden en de alwijze God beproeft wel eens de oprechten. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Dat zingen we na de belijdenis van ons geloof. En doen wij belijdenis van dat algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En laat ieder van ons dan in zijn hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 17. 1 Petrus 2, vers 9 tot en met 17. En daar in 1 Petrus 2 te beginnen bij vers 9 luidt het heilig woord van de Heere als volgt: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen om u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan, omwille van de Heere, aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hen die goed en welwillend zijn, maar ook hen die verkeerd handelen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. En de tekst voor de preek, die vindt u in vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, laten we samen bidden. We willen ook voorbeden doen voor de zieken die in de nieuwsbrief genoemd zijn. Voor mensen die op vakantie gaan. En we willen ook in onze voorbeden gedenken de familie A. Plug, die hopen, als de Heer het geeft, 26 juni 60 jaar getrouwd te zijn. Diamanten huwelijk. Laten we de Heer God zoeken in het gebed. Heere grote God in de hemel, wil u hartelijk danken dat we hier weer bij elkaar mogen zijn, Heere. Elkaar weer mogen ontmoeten onder het heerlijk geklank van uw woord. Want wat is dat toch groot, dat u ons elke keer weer tegemoet komt en dat u uw eigen woorden in onze oren wil doen klinken. Zo lang geleden opgeschreven door Petrus, maar wij mogen ze horen en wij mogen erdoor aangespoord en wij mogen erdoor bemoedigd worden. En Heere, mag dat vanavond zo zijn voor ons allemaal. En Heere, dat u dan zelf ook heel persoonlijk bij ons binnenkomt, zoals u dat ook alleen kunt. Met uw genade en met uw Heilige Geest. En dat u harten die dicht zitten, die op slot zitten voor u, opent. En Heere, dat u dan naar binnen gaat en dat u zelf daar ook het hart vernieuwt en zo geeft een leven met u. Heere, want dan hebben we nodig die kracht van u te ontvangen. En daarvoor komen we dan toch ook in de kerk om weer toegerust te worden. Om ook weer op het juiste spoor gezet te worden. En Heere, mag dat ook deze middag zo zijn. Mag uw eigen woord ons leiden. En uw geest, mag die ons leiden. Heere, dan komen we u bidden om uw zegen over deze dienst. Komen we u bidden om genade. Want Heere, wij hebben dat ook niet verdiend. We kunnen altijd alleen maar tot u komen door het offer van uw Zoon, de Heer Jezus, heen. En dan zijn wij zelf met schuld bedekt en voor uw gezicht onrein. Maar Heere, zie ons aan in hem en geef dat al onze schuld en zonde ons vergeven wordt. Mogen we daar ook heel persoonlijk deel aan hebben en ook van weten dat die zonde, dat we die kwijtgeraakt zijn bij het kruis van Golgotha. Heere, wil ons daar brengen, ook misschien deze middag wel. En voor het eerst en opnieuw. En wil ons zo, Heere God, een goede en een gezegende dienst geven die we uitlopen op de eer en de lof en de roem van uw grote naam. En Heere, zo komen we ook bij u met alle zorgen die er zijn. Ook de zorgen in de gemeente. We denken aan de zieken. Voor onze kleine gemeente zijn er toch best wel wat mensen ziek. We willen ze hartelijk aan u opdragen, Heere. We denken dan aan mevrouw Segers. Ze kreeg toch ook wel een teleurstellend bericht te horen. En wilt u haar alstublieft toch ook alles geven wat nodig is, ook medicijnen zegenen en geven dat ook de pijnen, ja Heere, dat ze te dragen zullen zijn. En geeft u haar daarvoor ook alles wat nodig is naar lichaam en geest en ziel. Heere, dan willen we u ook opdragen, mevrouw Vink-Smit. Heere God, ze kan ook niet naar de kerk toe. En we willen ook aan haar denken, Heere. Wilt u ook geven dat ook als zij bij dokters loopt, dat ook gezegend mag worden. Dat dokters ook wijsheid krijgen om ook haar te helpen. En Heere, dan willen we ook in het bijzonder wel aan u opdragen Maartje Hofland in het ziekenhuis. Heere, zij moet daar liggen. En denkt u dan ook aan haar, Heere, ook als het toch wel erg slecht gaat met haar gezondheid. En als het soms ook onduidelijk is voor de artsen wat er nou precies aan de hand is. Ook dan, Heere, bidden we om wijsheid voor de artsen. En bidden we dat de middelen nog gezegend mogen worden. Heer, u weet dat haar man en haar kinderen haar niet missen kunnen. Geeft u haar alles wat nodig is. En mag het nog zo zijn dat ze toch beter mag worden, Heere? Ach, we leggen alles bij u neer. En we bidden, neemt u ons in uw handen. En ook haar en ook de hele familie Hofland. Heere God, zo dragen we allen aan u op die worstelen met ziekte. We denken ook aan hen die elders verblijven, die niet meer naar de kerk kunnen. We denken aan mevrouw Plug in de Wilbert. Wilt u ook haar nabij zijn? En ook als de gedachten verward worden, Heere God, wilt u haar toch nabij blijven? En ook geven alles wat ze nodig heeft. We bidden u voor mevrouw Mulder, die ook al zo lang niet naar de kerk kan. En geef ook haar kracht en sterkte. We bidden u ook voor Anja, ook in de Willem van den Berg. Heere, gedenk ook haar en geef ook haar alles wat zij nodig heeft. En Heere, zo dragen we alle die met lichamelijke of met psychische klachten worstelen of lopen aan u op. Dan kent u hen allen, Heere. En weet u ook precies wat zij nodig hebben. En Heere, mag zo ook alle leed en alle zorg en alle pijn en verdriet in ons leven ons aan u verbinden. We denken dan ook in het bijzonder wel aan de rouwdragenden. Heere, die zijn er ook onder ons. En wilt u ook hen gedenken? Wil ook hen ondersteunen in het verlies, in het verdriet? Giet u nog, Heere God, olie in de wonden. Ja, dan mogen we ook wel danken met de familie Plug, Heere God. Als u het geeft, 60 jaar getrouwd. En Heere, dat is een reden om u de lof en de eer te geven. En Heere, dan weet u ook wel dat het moeilijk is. Omdat ze nu wel van elkaar gescheiden zijn. Meneer Plug in Lisse en mevrouw Plug hier in Noordwijk. En Heere, ja, gelukkig kunnen we elkaar nog wel opzoeken. Maar dat geeft toch moeite en dat geeft toch zorgen. En wilt u dan allen die er ook omheen staan, maar geven uw zegen. En ook maar geven, Heere, dat we ons over mogen geven aan u. Ook aan de weg die u gaat. Heere, wat hebben we toch uw genade nodig. Ook in alle omstandigheden van dit leven. Denkt u aan hen die op vakantie zijn, aan hen die op vakantie gaan. We danken u ook dat er alweer gemeenteleden terug mochten komen van vakantie. Veilig bewaard op reis. Heere, wat is dat ook nodig dat u overal uw vleugels over ons uitstrekt en ons bewaart. En dat u uw oog ons gadeslaat. Heere, ach, waar gaan wij op reis omdat we wel eens iets anders willen zien en om even afstand te nemen. Er zijn ook mensen op reis die op de vlucht zijn. Misschien ook wel economische vluchtelingen, dat is waar. Maar toch, Heere, het is verschrikkelijk hoeveel mensen er dan op de vlucht zijn en hoeveel mensen er dan ook op reis zijn vanwege bittere armoede. of ook wel vanwege oorlog. Heere God, wilt u ook al die mensen gedenken? En geeft u ook maar de leiders die daar ook nog weer ruzie over maken, geeft u die ook maar wijsheid, dat ze zullen beslissen hoe ze op een humane manier, ook op een rechtvaardige manier, ook met dit probleem kunnen omgaan. Heere, zo dragen we alles aan u op, wat op uw zegen wacht. En wat hebben we u nodig? En wat kunnen we niet zonder u? En we bidden u, Heere, deze dingen niet om iets in ons of om iets wat wij u aan kunnen bieden, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de diaconie. Diaconie plaatselijk en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Voor het kwotum en in de derde rondgang voor het kerkgebouw. Heer God, zegen u en uw gaven en wij gaan zingen als inleiding op de preek drie versen uit Psalm 119. Vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des Heeren wet betrachten. Het vijfde, waarmee zal de jongeling zijn pad. En ook het twaalfde, wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht. 119, 1, 5 en 12. Geliefden, ja, zo begint Petrus de tekst voor de preek. En dat is toch wel een hele mooie aanspraak, gemeente, vindt u ook niet, hè? Geliefden. Wij zijn dat niet meer zo gewend, maar het is wel heel mooi. Daar proef je eigenlijk meteen in waar dat vandaan komt, wat Petrus zegt. Uit een hart vol met liefde. Petrus, dat weten we ondertussen wel, die schrijft aan mensen, aan vreemdelingen. Zo noemt hij ze ook nog weer in onze tekst. Mensen die een verandering hebben meegemaakt in hun leven. Nou, er verandert heel veel in deze wereld. Dat weten we allemaal wel, de veranderingen die volgen elkaar ook heel snel op. Maar er is één verandering die we allemaal mee moeten maken. U zult vast in uw leven al heel wat veranderingen hebben meegemaakt. Maar één verandering kunnen wij niet zonder. Eén verandering, zo ingrijpend, dat je zelfs kunt spreken van een totale vernieuwing. Nou, dat was gebeurd. En ja, dat hebben we eigenlijk, hè, daar hebben we de vorige keer ook natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. En dan kijk ik toch nog even met u terug, want we moeten wel op het verband letten. Toch nog even terug naar vers 10, hè? Daar lezen we die verandering. U was voorheen geen volk, maar u bent nu Gods volk. U was zonder ontferming, maar u bent nu in ontferming aangenomen. En we hebben gezien, hè, hoe Petrus hier dat verschil tekent van deze geliefden. Dat verschil tekent hoe ze geliefden geworden zijn, dat verschil tussen vroeger en nu. Vroeger geen volk, nu wel een volk. Vroeger hoorden ze niet bij God, nu horen ze wel bij God. En mogen ze ook met God leven. Vroeger zonder ontferming, zonder genade, en nu met genade. En mogen ze van genade leven. Wat een wonder. Wat een wonder als je daarvan weet in je leven. Als je eigenlijk dit vers na kunt spreken en je kunt het zeggen, ja, zo is het met mij ook. Vroeger was ik zonder God en zonder genade en hoorde ik niet bij het volk van God. Maar nu heb ik genade van hem gekregen. Een grote verandering. De grootste verandering die in ons leven kan plaatsvinden. En dat geldt niet alleen voor mensen die van buiten de kerk tot bekering komen, tot het christelijk geloof komen. Nee, daar hoef je ook niet voor aan de drank geweest te zijn of in de gevangenis gezeten te hebben. Dan is het misschien wel veel duidelijker, zo'n verandering. Hè? Maar dat kan ook gewoon zijn als je in de kerk bent opgegroeid. En misschien heel, heel gelovig was altijd voor je eigen gevoel. Hè? Helemaal niet onverschillig. Misschien ook nog wel echt wel met de Bijbel bezig. En misschien twijfelde je er niet eens aan dat God je genadig was en dat Jezus je zaligmaker was. En dat je er toch achter kwam dat je met heel je godsdienstige leven verloren lag voor God. En dat je hele leven één grote berg zonde en schuld was voor God. En nou ben ik zonder ontferming, nou ben ik zonder genade en... En hoewel ik bij de gemeente mag horen, ben ik toch ten diepste geen volk van God. Nou rust het heilig ongenoegen van de Heere op mijn leven. En hoe kan dat nou veranderen? Dat je vraag werd. Hoe kom ik in Gods gunst terug? Ja, daar kan ik zelf niks aan doen, dat je dat ook ontdekte. Nee, ik heb niks om het goed te maken met God. Nou gemeente, wat wordt het dan een wonder? Wat wordt zalig worden een wonder? Is dat voor u, voor jou een wonder geworden? Zalig worden. Dat is toch nooit iets wat vanzelfsprekend is, hè? En als dat in je leven een wonder geworden is, dan leef je ook uit dat wonder. En gemeente, daar gaat het eigenlijk nu in deze preek om. En daar gaat het Petrus eigenlijk in zijn brief om. Leef uit het wonder. En daarom wijst Petrus daar ook elke keer weer op, gemeente, op die verandering. Je zou haast kunnen zeggen, nou Petrus, elke keer weer kom je erop terug. Elke keer hamer je er weer op. Op dat wonder wat gebeurd is. En het is toch een wonder als je ogen open gaan voor de Heer Jezus. Als Heer Jezus mag leren kennen als de schoonste van alle mensenkinderen. En de Heer Jezus, hij nodigt. Hè? Hij nodigt ook vanmiddag u, jou. Hij nodigt zondaren om tot hem te komen, om verlost te worden. En dat doet hij. Hij maakt zalig van zonde. Wie als een schuldige tot hem de toevlucht neemt, die laat hij niet staan. Die schenkt hij zijn genade van vergeving, van verzoening met God door het bloed. De last van mijn zonde kwijtgeraakt aan de voet van het kruis op Golgotha. Ooit niet ontfermd, maar nu ontfermd geworden. Wat een wonder. Petrus herinnert er aan. En ook in onze tekst doet hij dat eigenlijk weer. Hè? Petrus die zegt het toch. U bent bijwoners en vreemdelingen geworden. En Petrus die wil dat wij uit dat wonder leven. Dat wij ons elke keer weer verwonderen. Om wat God in ons leven gedaan heeft. En om de Heer ook de eer te geven om ons te verblijden in zijn grote daden. Als je iets van dat wonder weet, dan wil je daar ook graag aan herinnerd worden. Dan krijg je er geen genoeg van om daarvan te horen. En als je het nog niet kent, dat wonder, dan krijg je er ook geen genoeg van als het goed is. Want dan zeg je, nou maar dat is bij de Heer te krijgen. Dan word je er toch ook door bemoedigd. He, want als je nou zelf jezelf weet van jezelf dat je nog niet ontfermd bent. Dat je nog niet in genade door God aangenomen bent. Dan mag je toch ook hier hoop scheppen. Dan zeg je toch ja, dat kon voor die lezers van Petrus. En dat kan in 2018 nog steeds. Dat kan ook voor mij. He, dat wordt u verkondigd toch keer op keer. Dit is het wonder wat God doet. Dit is het wonder wat God doet in het leven van zondaren. Hij herschept, hij vernieuwt. Hij doet leven uit de dood. Ja, als je daar iets van weet, dan wil je erover horen. En dan wil je er steeds meer over horen. Om daaruit ook te leven. Nou, gemeente, dat is ook een hele belangrijke reden voor Petrus om dit zo sterk te benadrukken. Want het is alleen door dat wonder van genade in ons leven dat wij ook daadwerkelijk de Heere kunnen eren en dienen. Alleen door de Heere Jezus kan allereerst je persoon God aangenaam zijn. En dan ook kunnen jouw daden God aangenaam zijn. Die volgorde. Door de Heer Jezus kan dat. Nee, niet door mijzelf. Ik kan niet denken, ja, nou, ik ga maar goed mijn best doen. Of sommige mensen die denken zelfs dat ze door hun geloof God aangenaam zijn. Nee, het geloof is niets anders dan een lege hand die de Heer Jezus ontvangt. Alleen de Heer Jezus als de middelaar tussen ons en God. Alleen door hem kan God in gunst op je neerkijken. Buiten hem is dat niet. En gemeente, daarom worden we in de Bijbel steeds weer gewezen op God en wat God doet en wat God geeft. En pas als we weten wat God in ons leven gedaan heeft, kijk, dan kunnen wij ook zelf iets gaan doen. Dan kunnen er ook goede werken komen die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat kunnen we ook in de praktijk gaan brengen. Waartoe de Heer ons oproept. Zoals in dit vers. Laat ik dat nog een keer iets anders zeggen. Het leven met God en het leven met de Heer Jezus, dat is allereerst iets wat je krijgt. Het is een gave. En pas dan is het ook een opgave. En geen zware last. Nee, maar eigenlijk niets anders dan dat je ook wordt wie je bent. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is eigenlijk wat Petrus vanaf nu in deze brief steeds weer gaat zeggen. In andere woorden en op andere levensgebieden toegepast. U bent al heilig in de Heer Jezus, word dan ook heilig in uw wandel. Zoals Paulus het ergens zegt. En gemeente, hoe belangrijk is het nou om hiervan doordrongen te zijn, hè? Pas als we weten van die ontferming van de Heer in Christus. Pas dan kan er ook een leven komen. Dat bij die ontferming past. Dat bij die genade past. Gemeente, als wij daar niet van doordrongen zijn, dan gaan we helemaal verkeerd aan het werk, hè? Want dan gaan we met al die opdrachten die Petrus ons geeft en die we overal lezen in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. Ja, dan gaan we eigenlijk werken vanuit onze eigen krachten. En dan gaan we werken om iets te worden wat we niet zijn. Maar in de Bijbel is het precies andersom. Daar begint het altijd met zijn en dan pas worden. Begint altijd van God uit. En dan komt de praktijk van het leven. Begint bij de Heer Jezus. En vanuit Hem kun je ook leven met God. Ja, gemeente, dat is wat de Heer wil. Dat wij er van doordrongen raken en steeds meer van doordrongen raken, dat we zonder de Heer Jezus niets kunnen doen. En dat we zonder dat werk van Gods genade niets kunnen doen. En dat zegt de Heer Jezus toch zelf, zonder mij kunt u niets doen, heeft hij gezegd, heel duidelijk. En zo hebben we dat toch ook gehoord vanuit die voorgaande verzen, dat de Heer maar wil dat wij voortdurend naar de Heer Jezus toevluchten. Alleen in het geloof, in Hem, krijgen die opdrachten die Petrus geeft ook de juiste plaats in ons leven. Alleen door het geloof in Hem kunnen we worden wat we in Hem al zijn. Ja, hoe moet ik dat nog duidelijker maken? In dit licht is het in ieder geval, in dat licht van Gods genade en ontferming, waar Petrus over geschreven heeft. In dit licht is het dat we die opdracht ook van deze tekst moeten horen. Petrus schrijft, geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen om u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Geliefden, waarom noemt Petrus die mensen zo? Omdat hij het zulke aardige mensen vindt? Nou, ik denk dat Petrus de meeste mensen aan wie hij schreef helemaal niet kende, hè? Dat hij helemaal niet precies weet wie die brief in handen zal krijgen. Dat is dus ook niet de reden waarom hij hen geliefden noemt. Het is natuurlijk mooi als je in de christelijke gemeente elkaar een beetje licht en een beetje met elkaar door één deur kan, hè? Maar dat is niet de reden waarom wij elkaar geliefden zouden kunnen noemen. Een hele mooie manier om elkaar zo aan te spreken. Petrus noemt hen zo omdat ze geliefden zijn van God. God heeft hen lief gehad. God heeft hen tot een volk gemaakt. God heeft zich over hen ontfermd. En omdat God hen lief had, daarom heeft Petrus hen ook lief. Nou, gemeente, zo straks, dan zal ook, hè, we hebben dat ook nog samen gelezen, dan zal ook die opdracht komen, heb al uw broeders lief. In vers 17 lezen we dat, hè, of heb de broederschap lief. Heeft u ook liefde? Tot uw broeders en zusters. Heb je zo de gemeente van de levende God lief? Petrus wel. En dat is ook de bron waaruit hij schrijft. Vanuit die liefde. Die mensen aan wie hij schrijft, die gaan hem aan zijn hart. En dat laat hij ook merken aan hoe hij hen aanspreekt. Jullie zijn geliefden om Christus wil. En daarom schrijft hij hen. Nou was Petrus natuurlijk een ambtsdrager, zou je kunnen zeggen. Ja, een ambtsdragers, predikanten, ouderlingen, diakenen. Die moeten natuurlijk wel extra liefde hebben haast, hè, tot de kudde van God, tot de gemeente. Maar dat mag toch uiteindelijk wel van ieder gemeentelid gevraagd worden. Onderlinge liefde. Ja, en als er liefde is onder elkaar, hè, dan, dan zullen we ook doen wat Petrus hier doet en wat Petrus ook wil met zijn brief. Dat is namelijk die mensen aan wie hij schrijft aansporen, bemoedigen, opbouwen in het geloof. Want daartoe, gemeente, zijn we toch aan elkaar gegeven, hè? Om elkaar aan te sporen en te bemoedigen. Nou, vreemdelingen en bijwoners, bijwoners en vreemdelingen. Zo noemt hij ze hier nog een keer. Zo is hij zijn brief begonnen. En opnieuw haalt hij dat naar voren. En ik ga er daarom ook niet meer al te diep op in, hè. Maar deze combinatie is wel heel bijzonder. Bijwoners en vreemdelingen. En dat doet denken aan een tekst uit Genesis, Genesis 15, waar Abraham een graf koopt voor Sara. En dan noemt Abraham zichzelf tegenover de mensen van wie hij dat graf komt, noemt hij zichzelf een vreemdeling en een bijwoner. En ik vond dat toch wel heel bijzonder eigenlijk, hè? Op het moment dat zijn lieve vrouw overleden is, dan noemt hij zichzelf vreemdeling en bijwoner. Als de dood ermee gemoeid is. Alsof hij zichzelf eraan wil herinneren. Kijk, ook ik ben hier maar eventjes op deze wereld. En zo is het toch, gemeente. We zijn hier maar eventjes. Al word je 80, al word je 90. Het is maar eventjes. Ik ben hier maar eventjes. En als een vreemdeling en bijwoner, ja, in Canaan, maar zelfs op deze wereld. En Abraham, hè, dat is toch de vader van alle gelovigen. Zoals Abraham was. Een vreemdeling en bijwoner. Zo was heel zijn volk. Zo was het volk van Israël. Uiteindelijk altijd vreemdeling en bijwoner gebleven. Zo zijn alle gelovigen vreemdelingen en bijwoners op deze wereld. Op deze wereld ten diepste, en dat heb ik al wel vaker gezegd, niet thuis. Je bent op weg door deze wereld heen naar een beter vaderland. Gemeente, u heeft dat misschien ook wel eens meegekregen. In de politiek is af en toe, in de Tweede Kamer en zo, is af en toe wel eens iets te doen over een dubbel paspoort. En dan zijn er van die partijen die zeggen, ja, kijk, als je nou een dubbel paspoort hebt, dat kan eigenlijk niet. Sommige partijen willen helemaal een dubbel paspoort verbieden. En anderen die hebben er in ieder geval wel moeite mee als een Kamerlid een dubbel paspoort heeft. Want ja, dan kom je toch met je loyaliteit in de knoop, hè? Zo zeggen ze dan. En als je bent dan staatsburger van twee landen. En je bent staatsburger van Nederland en van Amerika, noem maar wat. En als er nou een conflict komt tussen die landen. Wel, voor welk land kies je dan? Waar ligt dan je loyaliteit eigenlijk? Laat je door zo'n dubbel paspoort niet de verdenking op je dat je niet helemaal loyaal bent? Nou, gemeente, het gaat mij niet om die redenering en of dat nou klopt, ja of nee. Daar wil ik het verder niet met u over hebben. Maar ik wil het wel gebruiken als een voorbeeld. Dr. Willem Aalders die schreef ooit een boek met de titel Burger van Twee Werelden. En daarbij kun je denken, hè, aan een christen die leeft in twee werelden. Die leeft aan de ene kant in de wereld zoals die nu is hier en zoals wij daar allemaal in leven. Een wereld met daarin zoveel dingen die hun doel missen. Zoveel momenten dat God niet aan zijn eer komt. Zoveel momenten dat, ja, dat de zonde eigenlijk regeert. Een wereld die in de boze ligt. Een wereld die op is gestaan tegen God. Maar we leven daar allemaal in. Dat is de ene wereld. En je kunt natuurlijk een heel goed staatsburger zijn. De beste staatsburger die er is een christen. En daar gaat Peter straks ook over schrijven. Hè? Vers 13, onderwerp u aan de heren, omwille van de heren, aan alle menselijke orde, aan de koningen, als de hoge macht hebben, als de stadhouders. Nou, al die overheidspersonen, die heb je te respecteren en te eren. Dat is de ene wereld. Maar die andere wereld, waar is een christen nog meer een burger van? Nou, dat is van die nieuwe wereld die komt. Dat is van de wereld, de nieuwe wereld van God. Gods koninkrijk wat doorbreekt. Als christen sta je, zo zeggen we dat toch vaak, hè, in deze wereld. Volledig, volop. Maar je bent toch niet van deze wereld? Nee. Je hoort uiteindelijk bij het koninkrijk van God. Bij dat koninklijk priesterschap waar Petrus over geschreven heeft. Bij de gemeente. En ik zei het al, een christen kan een hele goede staatsburger zijn. Maar als het erop aankomt, waar ligt dan jouw loyaliteit? Als de staat vraagt om iets te doen wat God verbiedt. Ja, dan is het duidelijk. Dan is het voor een christen geen vraag waar zijn loyaliteit ligt. Een christen hier op aarde is maar een vreemdeling en een bijwoner. En met hoeveel intensiteit je ook in het dagelijks leven kunt staan. En je leventje leeft. Uiteindelijk op deze wereld niet thuis. Je loyaliteit ligt hier niet. Ligt niet bij deze wereld. Maar ligt in de hemel bij God en bij de Heer Jezus. En gemeente, daar moeten we ook aan herinnerd worden, hè? Dat als je de Heer mag kennen, als je met de Heer mag leven, als je weet van die genade in Christus, dan moet je daar ook van tijd tot tijd toch aan herinnerd worden. Ja, maar waar ligt nou je loyaliteit? En hoe zit het nou? En hoe ligt het nou? Geliefden, schrijft Petrus, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Ik roep u op. Nou, als u een statenvertaling voor u hebt liggen, dan ziet u daar staan, ik vermaan u. Nou, en ik begrijp best dat de herziening dat vervangen heeft. Hè? Want ja, ik weet niet hoe dat op u overkomt, vermanen. Maar dat komt toch op mij komt dat ook wel een beetje streng over. Hè? Ik zie dan meteen een vermanend vingertje voor me. Zo van, denk erom, dit mag niet, dat mag niet. Heel streng. En dat is helemaal niet de bedoeling van het woord vermanen. Dus ik roep u op, dat is een goede vertaling, ja. Petrus doet inderdaad een oproep. Het is geen vrijblijvende oproep, hè, zoals er wel een oproep gedaan kan worden. Hè, van ja, of er iemand is die mee wil doen aan een bepaald onderzoek of zo. Hè, dan ja, dat is een oproep, ja, daar hoef je helemaal niet aan mee te doen. Als je geen zin hebt, doe je het niet. Een dringende oproep. Een oproep om ons te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Nou, dat is ook weer een hele mond vol. Wat bedoelt Petrus daarmee met vleeselijke begeerten? Nou, er zal vanavond denk ik niemand zijn die denkt, ja, dat is verlangen naar een stukje vlees. Kip of rund, zoals je dat bij Franken kan kopen. Dat zal niemand denken, hè? Maar wat is het dan wel? Waar denkt u aan als u dat hoort? Vleeselijke begeerten. Het zou mij niet verbazen dat u dan denkt aan de begeerten en de verlangens van het lichaam. Dat je denkt, nou waarschijnlijk niet aan een verlangen naar eten en drinken, maar dat zou me ook niet verbazen als u dan vooral denkt aan seksuele verlangens. Vleeselijke begeerten, zo klinkt dat een beetje, toch? En toch, gemeente, moeten we het niet op die manier uitleggen. Nee. Natuurlijk, dat kunnen ook wel vleeselijke begeerten zijn. Maar het is natuurlijk niet zo dat alle verlangens van je lichaam dat die verkeerd zijn. Helemaal niet. Ik heb net nog de geloofsbelijdenis voorgelezen. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Kijk, daar betekent vlees inderdaad het lichaam. Maar vlees betekent helemaal niet altijd het lichaam. Nee, hier betekent vlees wat anders. Vlees of vleeselijk, dat gaat hier om. Ja, niet alle verlangens. Kijk, ik vanmorgen moest ik in Putten preken. En nou, dan eet je zo om 7:30 zo'n beetje, denk ik. En dan kom ik weer teruggereden uit Putten. Dan heb ik best wel een beetje trek. Dan lust ik wel wat. Hè? Dat is een verlangen van het lichaam. Dat is niet verkeerd. En alle seksuele verlangens zijn ook niet verkeerd. Een man en een vrouw in het huwelijk. Of ook in een verloving. Hè, of op weg naar het huwelijk toe. Ja, dat die naar elkaar gaan verlangen. Dat is toch ook heel normaal. Dat is heel gezond, lijkt me. Hè? Dus daar is helemaal niks mis mee natuurlijk. Dat is niet zondig op zich. Integendeel, dat is een gave van God. Hè? Het hooglied zingt er zelfs over. En het hooglied prijst het ook aan. Hè? Zegt, geniet van je vrouw. Geniet van je man. Dat mag ook. Ja, nou. Nee, vleeselijke begeerte, dat heeft hier te maken met mensen, hè, die nog niet vernieuwd zijn. dat niet vernieuwde. Dat. En zolang God niet in je leven heeft ingegrepen en niet je volkomen vernieuwd heeft. En niet die enorme transformatie waar ik het ook aan het begin van de preek over gehad heeft. Hè, zolang dat niet in je leven heeft plaatsgevonden, dan heb je alleen maar vleeselijke begeertes. En dan zijn alle begeerten in je leven vleeselijk. Want die komen niet vanuit God en die komen niet vanuit het leven met God. Maar die komen alleen maar vanuit je eigen boze hart op. En die zijn ook alleen maar gericht op jezelf. Kijk, dat is vleeselijk, wat gericht is op jezelf, wat egoïstisch is, wat uit die oude verdorven natuur voortkomt. Dat zijn de vleeselijke verlangens. En iemand die niet opnieuw geboren is, iemand die niet wederom geboren is, die heeft alleen maar vleeselijke verlangens. Maar iemand die opnieuw geboren wordt, iemand die God leert kennen, iemand die een nieuwe schepping wordt in Christus, kijk, die krijgt ook andere verlangens, die krijgt ook verlangens. Ja, daar wist je van tevoren helemaal niks van, hè? Dan zeg je ineens, ik ga heel graag naar de kerk. En ik lees mijn Bijbel helemaal stuk. Hoe kan dat? Ja, dus God is in je leven gekomen. Niet alleen maar die verdorven oude natuur. Maar nieuwe verlangens. Kijk, gemeente, waardoor laten wij ons leiden? Door de verlangens die uit ons eigen hart, uit die boze natuur opkomen. Die vleeselijke begeertes. En die niet op God gericht zijn. Of laten wij ons leiden door die verlangens die op God gericht zijn. Die in overeenstemming zijn met de wil van God. Willen we ook wat de Heer wil? Verlangens die kloppen met de wet van God. Kijk, die verlangens die ingaan tegen God en tegen zijn wet, die werken verwoestend, zegt Petrus hier. Dat is wat Petrus zegt. Hij zegt, die vleeselijke begeerten, die vleeselijke verlangens, die verlangens van de oude natuur, die voeren strijd tegen je ziel, die verderven je ziel, die hebben het aangelegd op je ondergang, je ziel, dat is je leven. En dat is meer dan alleen het geestelijke gedeelte van de mens. Nee, je ziel, dat is je hele bestaan, hè? En die vleeselijke begeerten, die proberen je in de ondergang te storten. Petrus zegt, ja, die verlangens die voeren oorlog. Oorlog tegen je ziel. Als je nog zonder God leeft, dan heb je dat helemaal niet zo in de gaten. En laat staan dat je het idee hebt dat het toegeven aan die verlangens verwoestend is. En je weet het misschien nog wel, en je geweten dat nog wat spreekt. Maar echt dat je ziet, dit is verwoestend. Wat zijn dat eigenlijk voor dingen die zo verwoestend zijn? Welke verlangens zijn nou zo verwoestend? Nou, dat mensen verlangens kunnen hebben die verwoestend werken, dat weten we wel, hè? Dan denk ik maar gewoon heel eenvoudig aan wat je soms ziet gebeuren in deze wereld. Mensen die zich laten leiden door een begeerte naar drugs of naar drugs. Ja, dan maak je jezelf kapot mee als je daar aan toegeeft en als je je daardoor laat leiden. Dat gaat niet goed, dat snappen we allemaal wel. En dat kunnen natuurlijk ook hele andere verlangens zijn. Het kunnen ook verlangens zijn naar status of verlangens naar rijkdom. Daar kun je jezelf ook mee stuk maken. Hè? Of misschien je gezin zelfs mee stuk maken. Hè? Dat je zegt, nou, ik ben alleen maar aan het werk. En je verwaarloost mensen om je heen emotioneel. En je verwaarloost jezelf emotioneel. En dat is ook verwoestend, toch? Ja, toch? Nou, gemeente, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan met allerlei verlangens die heel verwoestend kunnen werken. En dan heb ik het alleen nog maar over het menselijke vlak eigenlijk, hè? Maar hier zit denk ik meer achter. Petrus die denkt bij die ziel wel verder. Hij denkt niet alleen aan onze horizontale werkelijkheid. Maar hij denkt natuurlijk vooral naar God toe. Of vanuit God moet ik misschien wel zeggen. Het gaat hier niet om verlangens die je lichaam of menselijke relaties alleen te gronden richten. Maar ook de relatie met God verwoesten. En dat is uiteindelijk het leven, hè? Nou, dan kan ik natuurlijk een hele lijst met allemaal verkeerde verlangens gaan opnoemen. En dat is op zich ook niet verkeerd. Paulus die doet dat ook wel. Maar dan is er één groot gevaar. Want dan zegt u straks, nou gelukkig, die van mij die zat er niet bij. Dus ik hoef me niet aangesproken te voelen. En daarom wil ik het aan u vragen en aan jou. Wat zijn die dingen waar je hart naar uitgaat, maar die je bij God vandaan houden? Die schadelijk zijn voor je ziel, voor je leven. Wat is dat voor u? Wat is dat voor jou? Wat is het wat je bij God vandaan trekt? Weten we dat, gemeente? Weet je dat? Voor jezelf. Hoef je niet aan mij te vertellen, maar wat is dat? Want het kan haast niet anders, tenzij dat u al volkomen heilig geworden bent, dat we allemaal die begeerte kennen. Dat we allemaal wel eens kennis maken in ons leven met die vleeselijke begeerte. En misschien zijn er hier wel mensen voor wie dat inderdaad verkeerd gerichte seksuele verlangens zijn. Dat je zit te surfen op het internet. En dat je dan allemaal verkeerde filmpjes kijkt. Internetporno. Andere vormen van onreinheid, dat kan. Maar dat is natuurlijk niet het enige vleeselijke verlangen. Nee. Ik heb het al gezegd, hè. Kan ook een verlangen naar status zijn. Hebzucht, hoogmoed. Kan zelfs een verlangen zijn om heiliger te zijn dan iemand anders. In de godsdienst. En dat gaat ver. Moet u eens nagaan, hè. Dat je dus eigenlijk verlangt om een betere christen te zijn dan je naaste. Dat is een vleeselijk verlangen. Een vleeselijk verlangen. Het is wat. Het gaat verder. En zo geniepig zijn we, mensen. Zo vleeselijk zijn we. Verkocht onder de zonde, ja. Maar ik dank God door Jezus Christus. Want gemeente, die vleeselijke verlangens, die hoeven over ons niet te heersen. En dat is ook het mooie in deze oproep. Dat vind ik ook het prachtige in deze oproep. Dat Petrus zegt, onthoud u van deze vleeselijke begeertes. Kijk, dat betekent wees op je hoede. En strijd er tegen, want dit zijn je grootste vijanden. Nou, als je weet dat iemand het op je dood voorzien heeft, en dan zul je niet zomaar naar hem toe gaan en je door hem laten leiden. Nee, dan bescherm je jezelf. Nou, zouden we nou zo niet omgaan met die verkeerde verlangens, met die geestelijke sluipmoordenaars? Petrus zegt, onthoud je ervan. Ga er niet in mee. Laat je er niet door meenemen. Sta er van af. Hè, ga er een eind van uit de buurt. Dat is soms de beste manier, gemeente, om daarmee om te gaan. Wat doet Jozef als die vrouw van Potifar een beet grijpt? Zegt hij dan, nou mevrouw, dat vind ik niet zo'n goed idee. Gaat hij dan heel gesprek met haar aan? Nee, hij rent weg. Soms moet je gewoon wegrennen. Bij de verleidingen. Onthoud u ervan. Sta ervan af. Strijd er tegen. De begeerten die strijden tegen onze ziel en daarom moeten wij tegen de begeerte strijden. En dat kan een zware strijd zijn. Oorlog, dat is niet iets voor zwakkelingen. Gemeente, elke christen, elke ware christen, die zit bij de special forces. Die zit bij een elite eenheid van het leger. Echt waar. Je kunt niet op je lauweren rusten. Hoe doe ik dat dan? Hoe strijd ik dan tegen verkeerde begeertes, hoe moet ik ermee omgaan? Als ik verlangens voel opkomen die niet zijn naar het woord van God. Nou gemeente, dan zou ik zeggen, ga ermee naar het kruis. Ga ermee naar de Heer Jezus. Dat is het belangrijkste. Richt jezelf op hem. Richt jezelf op de Heer Jezus. Petrus die doet hier een vurige aansporing om niet mee te gaan. En hij wijst ons. Hij komt op, he, die aansporing die komt op vanuit alles wat hij daarvoor gezegd heeft. Die komt op vanuit dat werk wat God doet in het leven van een mens. Die aansporing komt op vanuit het leven in Christus. En ook alleen daar is de kracht te vinden. Ja, gemeente, hij zegt, geliefde, ik roep u ertoe op. Je mag dat ook vertalen, ik spoor u aan. En ik vind het zelf ook heel mooi om het zo te vertalen, hè. Geliefden, ik bemoedig u om u te onthouden van de vleeselijke begeerte. Ik bemoedig je. Dan mag je er echt in lezen. Dat zit er nou allebei in. Hè? In het Grieks, dan maak ik het even een beetje ingewikkeld, sorry. Maar in het Grieks staat er parakallo. Daar zit dat woord in, parakleet, weet u wel. De Heilige Geest wordt zo genoemd, hè? De trooster. Nou, eigenlijk, zo zou je het zelfs kunnen vertalen. Geliefden, ik vertroost u om u als bijwoners en vreemdelingen te onthouden van de vleeselijke begeerden. Kijk, dat is niet helemaal natuurlijk, in deze context is dat niet de meest logische vertaling, maar die bemoediging, die zit erin, hè? Die zit erin. Zeker een aansporing zit erin. Nou, dat hebben we ook op zijn tijd allemaal nodig. We hebben het toch nodig om aangespoord te worden? Heeft u dat nooit nodig? Dat hebben we gewoon in het gewone leven nog nodig. Ik wel in ieder geval. Hè. En ik wou eigenlijk een voorbeeld geven van een moeder of een vader die een puberkind moet aansporen. Maar ik denk, ik pak een beter voorbeeld. Ik pak gewoon mezelf. Dat mag, want je mag over jezelf je zwakheden vertellen. Ik laat namelijk in onze huiskamer nog wel eens het een en ander slingeren. Tot ergernis van mijn vrouw. En die moet mij dan aansporen om dat op te ruimen. En daar heeft ze natuurlijk ook groot gelijk in. Dus uit die luie stoel, even opruimen. Nou, terecht. Aansporing, dat hebben we nodig. Juist ook in het geestelijk leven, hè. Op geestelijk vlak in het leven met God. Want daarin kunnen we toch ook lui zijn, of niet? Slap in onze luie stoel hangen. Of heeft u daar geen last van? En gemeente, ik vraag me wel eens af, hè, doe ik dat nou hier wel genoeg als predikant? Dat moet ik natuurlijk aan de Heer vragen, niet aan u, dat weet ik wel. Maar soms dan denk ik wel eens, spoor ik u wel genoeg aan? Ben ik wel scherp genoeg? Leg ik wel de vinger er genoeg op, hè? Waar ik de gebreken van de gemeente zie. Nou ja, dan is er natuurlijk ook weer het gevaar, hè? Dat je dat vanuit jezelf gaat doen en zo. Maar Petrus, die spoort ons aan. En dat hebben we nodig. Tegen die laksheid en die traagheid die ik bij mezelf tegenkom. En dan kun je ook tegen een ander zeggen, nou dank je wel dat je me aangespoord hebt. Anders dan stonden die schoenen nu nog onder de tafel, bij wijze van spreken. En bemoedigd. Aangemoedigd. Dat ook. En ik moest denken aan wat je wel eens ziet in de sport. Hè, dat supporters aan de kant staan. En ze staan die sporters aan te moedigen. En dan kun je wel eens een sporter horen zeggen. Nou, die aanmoediging, dat gaf me vleugels. Hè, dat hielp zo. Ja, gemeente, dat doet Petrus eigenlijk ook als hij zegt, ik bemoedig jullie. Ik spoor jullie aan, dat hebben we toch ook nodig, hè, om bemoedigd te worden. Ook juist in die strijd tegen de vleeselijke begeerte, in de strijd tegen de zonde. Dat heb je toch nodig. En om daarin juist ook gewezen te worden op de Heer Jezus. En om daarin juist ook gewezen te worden op wie God in je leven geweest is. Voor je ziel. Gemeente, wat een wonder. Om zo bemoedigd te worden. Dat heb ik zo nodig. En als je die Bijbeltekst leest, dan mag je ook bemoedigd voelen. Hè? En ik hoop dat u zo die tekst mee naar huis neemt. Dat je die liefde van Petrus voelt. Met zoveel liefde, hè, denkt hij aan die mensen aan wie hij schrijft. En hij weet zelf natuurlijk in zijn leven ook heel goed hoe groot de strijd is. En Petrus die heeft ook wel eens het verloren van de vleeselijke begeerte. Hè, dat hij banger was voor een dienstmeisje. Dan, ja, dat hij daarom ook viel. En hij weet hoe zielsverwoestend dat is. En hij spoort zijn lezers aan. En hij weet hoe zwaar die strijd is. En dan mag hij hem bemoedigen. Geliefden, ik vermaan u dat u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Een bemoediging. Als je de Heere mag kennen, hè, dan hoef je geen speelbal te zijn. Dan hoef je geen speelbal te zijn van je verlangens. Dan hoef je ook geen speelbal te voelen daarvan. Van al die begeerten die opborrelen uit dat oude bestaan. Nee, niet in eigen kracht, natuurlijk niet. In eigen kracht verlies je het meteen. Onbegonnen werk. Maar door de kracht van de Heer Jezus kun en mag je hier tegen strijden. Anders zou Petrus die opdracht niet geven, gemeente. Dan zou het een marteling zijn, als hij dit zou zeggen. He? Door de kracht van de Heer Jezus kun je hier tegen strijden en eenmaal overwinnen. Zo zegt het doopformulier het. En daar, gemeente, wil ik mee eindigen. Dat doopformulier dat vraagt. En dan mogen we op grond van onze doop elke dag wel om vragen. Dat we door de Heilige Geest geregeerd zullen worden. Dat we in de Heer Jezus zullen wassen, zullen groeien. Dat we Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid zullen kennen. Om zo in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus te leven en dapper. Tegen de zonde, tegen de duivel en zijn hele rijk te strijden en overwinnen mogen. Om God en zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, samen met de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 25, tweede vers, tiende vers, Psalm 25. Vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere. Psalm 25, 10. Laten we de Heere God danken en ook bidden. Heren, wij danken u dat dat u, Heere Jezus, ons geworden bent tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligheid en zelfs tot een volkomen verlossing. Wat een wonder, Heere, dat we er nou zelf niks meer aan hoeven te doen. En dat we nou vanuit het volbrachte werk mogen leven. En ja, dan komen we in de strijd, dat is waar. Dat is waar. Dan is de strijd, Heere, maar daarin worden we wel door u bemoedigd. En Heere, als we nou dat leven der genade kennen, mogen we er dan in verdiept worden. En mogen we dan meer van de Heere Jezus leren kennen. En hem ook gebruiken, ook in het dagelijks leven, tot heiliging. Maar als we er nog buiten staan, en die zitten er misschien hier ook wel, Heere. Ach, wil dan toch nog ingrijpen in ons leven, Heere. Dat we niet meer zonder u kunnen. Dat we ook niet meer zonder u willen. Maar dat we komen met het koord om onze nek. En dat we zeggen, Heere, we hebben het verkeerd gedaan. Dat we eerlijk onze schuld belijden. Maar dat we dan, want dat belooft u toch, als wij komen als veroordeelden in onszelf, dan wilt u ons toch overnemen, Heere. En dan wilt u ons toch aannemen en dan wilt u toch al onze schuld en zonde ons vergeven en kwijtschelden. O grote God, mogen we dat zo beleven? Want als we dat wonder beleven, wat zal dat zijn, Heere? Wat zal dat een aansporing zijn? Voor de wil van God, dat is uw heiligmaking. Wat zal dat zijn, Heere? Om nou werkelijk te putten uit wat Christus verdiende. Maar wat ook door de Geest is toegepast in ons leven, aan ons hart. Ja, Heere, want dat moet wel. Zonder dat kan het niet. En zo slaan we onze ogen op u. En zo bidden we, Heere, om die werking, die krachtige werking van de Geest. En dan weet u, en dan kent u ons, en dan weet u wat we nodig hebben. En dan weet u allemaal, Heer, dan weet u van ons allemaal, Heer, hoe we tegenover u staan. Maar Heer, wil ons naar u toe trekken. Of we nou nog buiten het heil staan, of dat we erin mogen staan. Maar dat we er meer en meer bij bepaald worden en ingebracht worden. In dat grote wonder, Heer, als we toch leven van de verwondering. Als we leven van wat Christus verdient. Ja, Heer, dan gaat er ook iets van ons uit. En dan zal de wereld zeggen, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Dan zeggen we, je bent mijn geliefde. Dan zegt Petrus hier. Heere, mogen we zo elkaar herkennen in u. O, daar bidden we om. Daar vragen we om, Heere. En we bidden, mag dat meer en meer gevonden worden. Want anders dan doen we nog of het er helemaal niet is. Maar dat is niet zo, want u werkt. En dan mogen we u voor danken. Want u bent die grote God die doorgaat. En Heere, dan bent u die grote God die, ja, die elke keer weer ons dat woord geeft. En leer ons daarbij te leven en daaruit te leven. En dat we gaan verstaan wat u, uw wil is. En Heere, dan danken we u zo en dan bidden we u zo. En dan leggen we het voor u neer, onze stamelende gebeden, alleen op het offer van Christus. En in zijn voorbeden, Heere, zie ons aan in hem. We bidden het u om zijn zijnend wil. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen. Psalm 64, 9 en 10. Dan zullen alle mensen vrezen. Het gaat natuurlijk in vers 12 ook over hoe je dan, als je van die geestelijke begeerte, als je je daarvan onthoudt, dat heeft ook, ja, dat komt ook naar buiten. Dat wordt ook zichtbaar naar de buitenwereld. En ja, dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer en zijn lof verbreiden en zijn eer. En het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Psalm 64, 9 en 10. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.